Ik zou nu graag verder willen gaan met de vragen die u hebt gesteld. Schriftelijke vragen eerst natuurlijk. Mag ik beginnen met nummer 1?
Er zijn ongeveer 20 schriftelijke vragen. Bestaat in de zuivere, verlichte staat de persoonlijkheid nog wel? Als de geheel is opgelost, hoe kan ze daarna weer herrijzen?
U vraagt me iets wat ik alleen tot een zekere hoogte kan beantwoorden, maar zeker tot de hoogte van de grote ingewijden. De grote ingewijde is gelijktijdig uitvoerend orgaan van het geheel dat hij in zichzelf kent en is daarnaast eigenlijk toch zichzelf. Het klinkt misschien een beetje vreemd om het zo te zeggen, maar Jezus bijvoorbeeld was een mens, maar hij was ook iets anders. Apollonius was een mens, kon ontzettend driftig zijn en al die dingen meer, maar gelijktijdig was hij veel meer dan dat. En een deel van zijn handelingen werden bepaald door invloeden die niet menselijk waren. Maar de ingewijde is geen voertuig van de kracht zonder meer. Hij is deel van de kracht. Dat is zijn werkelijke bron. En deze bron is eigenlijk het leidsnoer van de persoonlijkheid die toch ook bestaat. En wanneer dan zo iemand overgaat, doodgaat, dat vinden ze in deze kringen een beetje gek klinken, geloof ik, maar het komt op hetzelfde neer. Dan kun je ook zeggen, zo iemand blijft die gedaante wel houden. Wanneer je de grote geesten ziet, ik heb ze wel een enkele keer gezien, dat je bijvoorbeeld Jezus ziet en de laatste Boeddha, en zelfs Mohammed, dan zeg je, dat zijn gewoon mensen. Maar gelijktijdig zijn ze een totaliteit van licht en kracht die zo ontstellend is, dat het moeilijk is om te zeggen, ze zijn alleen dit. Dus het is niet een kwestie van, staat het ik weer op? Nee, het ik is versmolten, maar het houdt zijn specifieke persoonlijke uiting. Maar daarbij is het geheel altijd dominerend ten aanzien van het ik, zoals dat zich stoffelijk of anderszins manifesteert. Is dit voldoende?
Er is hier wel eens gezegd dat als je Jezus ziet, dat het te zien is als een grote lichtende zuil, krachtzuil.
Ja, dat ligt eraan onder welke omstandigheden u hem ziet. Wanneer u Jezus gewoon ziet als hij zich manifesteert, dan zie je gewoon een mens. Hij was niet al te mooi, niet al te groot, erg donker, trekkelijk ruw van huid zelfs. En dat wordt gereproduceerd op bepaalde geestelijke niveaus. Maar wanneer je te maken hebt met de kracht die Jezus is, dan heb je inderdaad te maken met een soort wit licht, en dan kun je zeggen een lichtende zuil of wat. Dat is dan alleen maar een symbool wat je gebruikt om aan te geven dat het vooral een macht is, een kracht, en dat eigenlijk de figuur daarin dan tijdelijk versmelt, omdat je met een totale uiting te doen hebt. Maar op het ogenblik dat die uiting weer op een persoonlijk niveau komt, dan verdwijnt als het ware een groot gedeelte van die uitstraling, en dan blijft er een figuur over die nog wel lichtend is, maar die toch menselijk kenbaar is, die in een menselijke gestalte te zien is. Voldoende?
Ja, dank u.
Is het een vast gegeven of een veel voorkomend feit dat men in een van zijn laatste 7 levens een soort kruisigingservaring moet doormaken? Maakt iedereen iets dergelijks wel eens mee in zijn evolutie?
Nou, een kruisiging, dat is natuurlijk, ja, dan zitten we weer aan de christelijke symboliek vast. Maar er komt altijd een periode in het geheel van een inwijding waarbij je een keuze moet maken tussen jezelf en datgene wat je bent, innerlijk bent. En dat is meestal een keuze die erg onaangenaam is, dat ben ik met u eens. Want je hebt de stoffelijke persoonlijkheid en die houdt misschien van rijkdom en je moet arm worden. Je hebt een behoefte om met vrienden toch redelijk prettig door het leven te gaan en je moet ineens het risico nemen van vervolging en sterven. Dat zit er wel in. En in enkele gevallen kun je eraan onttrekken, omdat het doel vervuld is. In andere gevallen moet je het gewoon ook, als het ware, uitbeelden. En Jezus aan het kruis beeldt de sterfelijkheid uit, terwijl die gelijktijdig de onsterfelijkheid blijft. Maar anderen die, bijvoorbeeld een Boeddha, nou ja, die sterft heel rustig. Waarom? Omdat hij het weer op een andere manier heeft gedaan. Maar zijn conflict is geweest dat hij als vorstenzoon voortdurend in de verleiding werd gebracht om meer aandacht aan vorsten en hun hofhoudingen te geven dan aan de eenvoudige mensen, terwijl hij voor de eenvoudige mensen was gekomen. En daar heeft hij ook een aantal oplossingen voor moeten vinden die voor hem persoonlijk natuurlijk erg onaangenaam waren. Dus in die zin, ja, je zult altijd wel een offer moeten brengen om waar te maken wat je als innerlijke grootheid in jezelf hebt erkend. Voldoende?
Ramana Maharishi schijnt een operatie zonder enige verdoving op zijn arm te hebben ondergaan, zonder te reageren. Hoogstens zeer afstandelijk. There is some pain. Niet ik heb pijn. Bewijst dit niet dat hij werkelijk vrij was van het lichaamsbewustzijn, los van lichaamsidentificaties, en inderdaad in een diepere werkelijkheid verbleef?
Nee, dat kun je niet zeggen. Je kunt namelijk op een gegeven ogenblik door een sterke concentratie eenvoudig pijnprikkels uitsluiten. Dit kan ook gewoon met de Hatha Yoga, dus alleen met de oefening van lichaam en lichaamstromingen. En dan hoeft er niets geestelijks bij te zijn, maar dan kun je dat ook. Maar je kunt je in bepaalde toestand brengen waarbij je dus ongevoelig bent voor pijnprikkels en afstandelijk gadeslaat wat er gebeurt. Dat is volkomen waar. Voldoende?
Er wordt vaak veel betekenis toegekend aan helderziendheid. Echter, zichzelf kennen is toch veel belangrijker dan een ander doorzien. Kennen helderziendes door hun gaven zichzelf automatisch ook beter?
Hoe meer je helderziend bent, hoe minder je in de spiegel kijkt met je helderziendheid. Met andere woorden, het doorzien van dingen, of het zien in tijd, wat ook helderziendheid is, gaat heel vaak gepaard met het onvermogen om jezelf te zien. Werkelijke helderziendheid kan dus voorkomen op grond van, zeg maar, parapsychische begaafdheid, zonder dat daar een bewustzijn achter staat. Maar wanneer je ingewijd bent, dan ben je, tot op zekere hoogte ook, helderziend alleen. De helderziendheid wordt als het ware terzijde geschoven, tenzij ze seant is, dus betekenis heeft op het ogenblik, voor anderen of voor jezelf. Je zelfkennis valt dan tijdelijk weg in het visioen. Is dat voldoende?
Krishnamurti stelde dat liefdevolle verstilde aandacht nodig is om zichzelf te kennen, waarbij men niet gehinderd wordt door woorden, gedachten, herinnering, kennis en ervaring, en al dus oog in oog komt te staan met zijn angsten, begeerten, etc. Met andere woorden, is kennis voor zelfinzicht in tegenstelling tot zelfkennis niet noodzakelijk of zelfs een hinderpaal?
Zelfkennis is noodzakelijk om jezelf juist te kunnen hanteren. Maar als je niet tot inzicht bent gekomen in jezelf, dan heb je aan die kennis heel weinig, omdat je niet weet met welke kracht je werkt. Verstilling, ja, het is een vorm, een uitdrukking. Maar je zou het misschien het beste zo kunnen zeggen. Jezelf het beleven kun je alleen door niet aan jezelf te denken. En hoe minder je gericht bent op iets wat vaste waarde heeft, hoe zuiverder je beleeft wat je bent. Dat is volledig waar. Wanneer je die beleving echter hebt, moet je jezelf in je uiting beschouwen volgens deze innerlijke beleving. Hierdoor ontstaat de zelfkennis, waarbij je zowel je tekorten als je mogelijkheden juister leert hanteren. Voldoende?
Van welke aard is de confrontatie met de wachter aan de drempel?
Oh ja, magische term. Ja, dat Engelse schrijver die dat zo mooi heeft geïmpliceerd. Het is eigenlijk niets anders dan dit. Wanneer u uittreedt en u wilt uittreden naar hogere werelden, dan zult u altijd geconfronteerd worden met uw eigen onvolkomenheden. En uw onvolkomenheden uiten zich in schuldbesef, angsten en dergelijke. Je zult deze onder ogen moeten zien, want anders dan word je daardoor teruggedreven, dan kun je niet bereiken. De wachter aan de poort is dus in feite de negatieve kant van je ego, dat je moet aanvaarden om de harmonische werkelijkheid van een hogere wereld te kunnen zien, beleven en doormaken. Het is een mooi beeld. Ik hoop niet dat u nu denkt aan een generaal met een pokdalig gezicht en een versleten reeks lintjes die klaar staat om je uit de hogere sferen weg te gooien en waar je elke keer een robbertje mee moet vechten. Het is doodgewoon, elke mens heeft angst. Hij is bang voor zichzelf, voor zijn eigen kwaliteiten, voor zijn eigen eigenschappen. Hij aanvaardt zichzelf niet. Hij zou zichzelf willen zien als een ideaalbeeld. En hij weet het niet te zijn. Wanneer je dan verder wilt gaan, dan zeg astrale werelden en, nou ja, misschien een zomerlandsfeertje. Dan moet je dat beeld van jezelf opzij zetten. Om het heel simpel te zeggen, de wachter aan de poort is het gebrek aan zelfervaring en zelfaanvaarding dat de mens belet harmonisch te zijn met de krachten die in hem wel degelijk bestaan, maar die je nog niet heeft erkend. Voldoende?
Is het erkennen van de wachter aan de drempel hetzelfde als het erkennen van je persoonlijke godsbeeld uit de esoterische magie?
Laten we hopen van niet, want anders hebt u een zeer duistere god. Het heeft dus niets te maken met een godsbeeld, maar het is een projectie van jezelf. En dat kan ik niet vaak genoeg herhalen, omdat bijna iedereen daar, zelfs gewoon in een gevoelsdenken, mee geconfronteerd plicht te worden. U bent wie u bent. Dat wil zeggen, u hebt positieve en negatieve kwaliteiten. Maar positief en negatief, dat komt vanuit uw wereldbeeld, uw scholing, uw omgeving. En daarom behoeft het niet juist te zijn. Aanvaard u zelf zoals u bent. Zeg niet ik ben slecht of ik ben goed. Aanvaard u zelf zoals u bent. U zult dan ontdekken dat de wachter aan de poort op u geen invloed heeft. Want u schrikt niet meer terug voor een werkelijkheid die u probeert te ontkennen, terwijl dat in feite niet noodzakelijk is. Aanvaard datgene wat je bent en werk ermee. Dat is beter dan te zoeken naar een ideaal beeld dat je nooit kunt bereiken en voortdurend weg te vluchten voor je eigen tekortkomingen. Voldoende?
Is het erkennen van de wachter hetzelfde als ingaan in het witte licht?
Neem me nou niet kwalijk. Maar dat is nou precies hetzelfde of u zegt, is het kopen van een zaklantaarn het verwerven van een elektrische atoomcentrale. Dat zijn onvergelijkbare grootheden. De wachter aan de poort, ik heb het duidelijk genoeg gezegd, is een ikbeeld. Wanneer u dat ikbeeld accepteert, komt u inderdaad in harmonieën met hogere werelden. Dan kunt u uittreden tot werelden die eigenlijk onomschrijfbaar zijn en die dan sommige mensen proberen uit te beelden als het zweven van engelen boven gouden velden of iets dergelijks. Het zijn alleen symbolen. Maar het witte licht is heel iets anders. Het witte licht is datgene waarin de tegenstelling ophoudt te bestaan. Waarin de eenheid alomvattend is en gelijktijdig de alomvattendheid in het deel van de eenheid beleefd wordt. Ingaan in het witte licht is jezelf verliezen. Dat is heel iets anders dan de wachter van de poort overwinnen. Wat eigenlijk neerkomt op een zelfaanvaarding waardoor je harmonisch kunt voortgaan. Voldoende?
Is een eenmaal bereikte inwijding blijvend gedurende alle volgende incarnaties?
Als je één keer hebt leren fietsen, kun je er wel eens een tijdje mee ophouden. Maar zodra je weer een rijwiel hebt, gaat het ontzettend vlug weer verder. Met schaatsenrijden precies hetzelfde. En zo is het ook met inwijdingen. Natuurlijk, wanneer je een nieuwe incarnatie hebt, dan zal de inwijding die je hebt gehad bepalend zijn geweest voor de incarnatie die je kiest. Dat is duidelijk. Maar je bent je daar niet onmiddellijk van het ingewijd zijn bewust. Dat is maar heel zelden. En dan moet je een heel hoge geest zijn. Maar je zult alle dingen als het ware herkennen. Er zijn mensen, ja, als ik te veel praat, zegt u het maar. Er zijn mensen die een vreemde taal onder ogen krijgen en die een gevoel hebben van iets erin herkennen. En die zo'n taal ook heel gemakkelijk leren. Ze absorberen het, is meer of iets in herinnering wordt geroepen. Nou, zoiets heb je nu ook met bepaalde geestelijke waarden. Dan gaat het zo gemakkelijk en zo snel dat je niet meer kunt spreken van een inwijdingsproces met al zijn hoogtepunten en al zijn diepte, maar eerder een je herinneren tot je in de herinnering de oude toestand herbereikt. Voldoende?
Kan er een terugval zijn in het inwijdingsproces? En zo ja, kunt u een voorbeeld geven?
Er bestaat één vorm van terugval die denkbaar is bij elke soort van inwijding en zelfs bij elk bewust gebruik van krachten die men op aarde nog paranormaal plicht te noemen. Dat is namelijk dit. Wanneer je kiest voor de totaliteit, de eenheid met de totaliteit, dan kun je nooit kiezen voor jezelf. Maar soms, dan is het erg moeilijk om zo te leven. En dan kies je voor jezelf. En als je voor jezelf kiest, dan maak je de inwijding als het ware ongedaan. Dat wil zeggen, de kwaliteiten die je door de inwijding hebt verkregen, behoud je wel. Maar je kunt niet meer gebruik maken van de lichtende krachtbron. En je moet daarvoor andere krachtbronnen aanboren. Dus in die voegen is dat mogelijk. Maar zelfs dan kan na zo'n terugval een periode komen. Misschien dat je die inwijding nog net niet helemaal haalt, omdat je steeds jezelf moet overwinnen. Maar na een paar incarnaties kom je toch weer op hetzelfde pijl terug. En dan kun je misschien wel positief kiezen. Voldoende? Van terugval die denkbaar is bij elke soort van inwijding en zelfs bij elk bewust gebruik van krachten die men op aarde nog paranormaal plicht te noemen. Dat is namelijk dit. Wanneer je kiest voor de totaliteit, de eenheid met de totaliteit, dan kun je nooit kiezen voor jezelf. Maar soms, dan is het erg moeilijk om zo te leven. En dan kies je voor jezelf. En als je voor jezelf kiest, dan maak je de inwijding als het ware ongedaan. Dat wil zeggen, de kwaliteiten die je door de inwijding hebt verkregen, behoud je wel. Maar je kunt niet meer gebruik maken van de lichtende krachtbron. En je moet daarvoor andere krachtbronnen aanboren. Dus in die voegen is dat mogelijk. Maar zelfs dan kan na zo'n terugval een periode komen, misschien dat je die inwijding nog net niet helemaal haalt, omdat je steeds jezelf moet overwinnen, maar na een paar incarnaties kom je toch weer op hetzelfde pijl terug en dan kun je misschien wel positief kiezen. Voldoende?
Hoeveel procent van de aanwezigen in de zaal is bezig met een inwijding?
Ja. Bedoelt u bewust? Nou, ongeveer 1/3%. Telt u het aantal aanwezigen en u weet dat dat bewustzijn nog niet zo daverend loopt. Er zijn wel mensen die bezig zijn aan een soort inwijding, maar dat is niet de inwijding waar wij het over hebben, de werkelijke inwijding. Maar als u zegt hoeveel mensen zijn in dit leven bezig langzaam maar zeker ingewijd te worden van de aanwezigen, dan schat ik het op 70 tot 75%.
Is de inwijdingsbeleving altijd iets dat gepaard gaat met energie?
Ja, een gekke vraag. Ik zou eigenlijk een gek antwoord willen geven. Ja, ik zou zeggen, als er een lichtmeter is en een aansluiting op het net, moet je toch het knopje omdraaien. Maar een inwijdingsproces brengt de mogelijkheid tot gebruik van kracht. Of het nu een bewuste of een nog onbewuste gang naar inwijding is, je krachten, je mogelijkheid dus bepaalde geestelijke en levenskrachten te gebruiken, neemt toe. Of je dat ook werkelijk zult doen, is een andere vraag. En wanneer het een onbewust proces is, dan weet je over het algemeen ook nog niet precies hoe je het moet doen. Moet je het leren. Maar in die zin neemt dus inderdaad met het verder gaan op dit pad de kracht waarover men kan beschikken toe. Van een bewust gebruiken van kracht is echter eerst sprake naar de kleine inwijding, zoals dat heet. Het besef dus van verbondenheid. Volledige ontplooiing en wat men noemt miraculeuze krachten ontstaan over het algemeen pas na de volle inwijding of hoge inwijding, waarbij het ik deel is van de eenheid en dus uit het geheel werken kan zonder daarop een beroep te doen, gewoon als deel ervan. Maar ja, krachten zijn er altijd bij, maar als u leeft hebt u ook kracht nodig. Ik heb niemand horen hijgen hier, maar u zit wel al om adem te halen. Levenskracht hebt u ook allemaal. De een gebruikt het wat beter dan de ander, ben ik met u eens. Maar die levenskracht neemt u voor een deel op uit uw omgeving. En voor een deel wekt u die ook organisch bij uzelf op, vooral de dwarsgestreepte spier. Dus, wanneer we reëel zijn, moeten we zeggen, alles wat met leven te maken heeft, heeft energie. En elke vorm van bewuster leven betekent een juister gebruik van energie en daardoor het beschikken over meer energie op de punten waarop dat noodzakelijk is. En dan is duidelijk dat dit in een inwijdingsproces ook inderdaad toeneemt. Maar in het inwijdingsproces zijn er altijd perioden dat je, moet ik zeggen, een beetje gefnuikt voelt. Dat je afvraagt waar het allemaal goed voor is. Nou, dan heb je minder energie. Niet omdat ze er niet is, maar omdat je tijdelijk niet in staat bent de juiste harmonie te vinden daarmee om ze te manifesteren. Voldoende.
Zijn de energieuitstortingen uit de kern van de Melkweg gedurende eind september dit jaar in januari 89 gunstig voor inwijdingen? En zo ja, hoe kan men zich in die periode het beste openstellen voor een inwijding, dus wanneer die geestelijke straling de aarde bereikt?
De stralingen uit het kernstelsel van de Melkweg, ja, dat zijn onder andere nova en veranderingen, dus samenvoegen van een paar sterren zitten er ook nog bij. Dat zijn wel enorme energiegolven die direct en indirect invloed hebben op een aantal sterren onder de zon en dus ook op de planeten. Maar het zijn materiële krachten, ze brengen geen inwijding. Geestelijke krachten kunnen inwijding brengen, omdat geestelijke krachten van niet-kosmische aard zijn eigenlijk, maar een zodanige intensiteit bereiken dat het verlichtingsproces van de mens, dus het innerlijk ineens beseffen en aanvoelen, daardoor wordt gaan te meer. En het zijn deze krachten die overigens ook optreden rond deze periodes, maar niet precies gelijktijdig daarmee, die werkelijk van invloed zullen zijn, dacht ik, op eventuele inwijdingen. Wanneer u daar gebruik van wilt maken, begint u dan alvast nu maar, want er is een golf op komst binnenkort, door gewoon stil te zijn. Jezelf als het ware een beeld van jezelf te laten zien zonder ernaar te kijken. Dan zult u ontdekken dat daardoor allerhand dingen in u gebeuren en dat u daar veranderingen door ondergaat. Wanneer we kijken naar de krachten van januari, dan moeten we zeggen, die zijn voornamelijk zuiverstoffelijk. Maar wanneer u rekening houdt met de periode 23 tot 26 december daarvoor, dan hebt u te maken met een enorme geestelijke witlichtgolf. In deze witlichtgolf geldt hetzelfde en kunt u dus een aanmerkelijke bewustwording doormaken, juist door u niet intens daarop in te stellen, maar innerlijke rust en vrede zo goed mogelijk te bereiken. Voldoende?
Hoe kan een Tibetaanse lama een inwijding stimuleren?
Door suggestie. Dan vraag ik me iets wat een beetje moeilijk is om te verklaren. Tibetaanse lama's kunnen bepaalde paranormale kwaliteiten ontwikkelen. En met deze paranormale kwaliteiten kunnen ze dus een ander beter zien. Nu kan het zijn dat een mens een houding heeft, een lichaamshouding bijvoorbeeld, die net een beetje altijd scheef is of zo. Dan kun je zo iemand beetpakken en rechtzetten en zeggen, beweeg je nou zo eens. Dat is dan de inwijding die zo'n Tibetaanse lama tot stand brengt. Hij brengt als het ware bepaalde geestelijke en lichamelijke kwaliteiten beter in evenwicht. En daarnaast bestaan natuurlijk een hele hoop legenden, als het activeren van de pijnappelklier en nog zo wat van die dingen. En dan bent u ineens helderziend, u hebt een derde oog. Nou, ik ken iemand die heeft een hele hoop extra ogen. Ja, het zijn extra ogen. Maar dat zijn allemaal symbolen. Het gaat niet om die klier, want die kijkt niet. Is wel een restant van een gevoeligheidsinstrument, hoor. En maakt dus bepaalde reacties in de prefrontale hersenlobben mogelijk. Maar ja, goed. En dat zijn, zoals u weet, emotionele reacties, hè. Maar voor de rest eigenlijk, stoffelijk kun je er heel weinig aan doen. Werkelijke inwijding is een geestelijke inwijding. Maar omdat de Tibetanen dus een ander geloof hebben, met heel veel magische riten erbij, er zijn zelfs een paar kloosters geweest, ze bestaan nu niet meer, althans niet openlijk, maar die helemaal dus aan magie waren gewijd, maakte men gebruik van bepaalde symbolen, en met die symbolen werkte men zodanig suggestief, dat de mens die zo bewerkt was, zichzelf anders ging zien en aanvaarden. En dan klinkt dat misschien of het een wonder is, maar wanneer een hypnotiseur u behandelt om minder te roken of minder negatief te denken, dan verandert hij ook iets in uw gedrag. En als u dan aan die man en zijn invloed gelooft en u ervaart het een paar dagen, dan blijft u vanzelf wel doorgaan. Dat is de Tibetaanse inwijding. Voldoende?
Wat is een Mahatma?
Ja, het is eigenlijk meester of leermeester. Daar komt het wel op neer. Er is iemand die vereerd wordt als een heilige, hoeft het niet te zijn, omdat hij door wat hij is en leert, anderen als het ware brengt tot een andere levensbeschouwing en hen tot een intensere beleving van zichzelf en de positieve mogelijkheden van hun leven en wereld brengt. Mahatma Gandhi bijvoorbeeld, hè? Of Gandhi. En zo zijn er heel veel Mahatma's, heren, die eigenlijk niets anders zijn dan voorbeelden voor anderen. En die daardoor dus deze titel krijgen toegemeten. Anderen worden weer aangesproken als leermeester, als guru bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat ze een speciale afhankelijkheidsverhouding aangaan met bepaalde leerlingen. Er zijn er ook weer die gewoon worden aangesproken als Bodhisattva of Boeddha, ja, ander geloof, maar Dat betekent dat ze geestelijk bepaalde kwaliteiten bezitten, plus een mate van geestelijk hoger bewustzijn, waardoor ze zich van anderen onderscheiden. En vanuit deze kracht kunnen ze dan anderen misschien zegenen of wijsheid brengen. Voldoende?
Wat was het laatste motief bij enkele groten, Jezus, Boeddha, Mohammed, Lao Tse, de wereldleraar, voor zij bevrijding bereikten? Bij Boeddha, waarschijnlijk aanzien, is angst ook wel eens het laatste motief?
Ik denk dat angst bij het heengaan voor bijna iedereen bestaat. Wanneer een organisme ophoudt te functioneren, dan verzet het zich daartegen. En dat betekent dus dat kort voor de dood vaak bepaalde endocrine afscheidingen nog plaatsvinden, welke dan een toestand van angstige agitatie, gezien de verwachting, teweeg brengen. Dat is voor Jezus zo geweest, dat is voor Mohammed zo geweest, dat is voor de wereldleraar zo geweest. Alleen, degene die volledig bewust is, kan zich daarboven verheffen. Het ik heeft er geen deel aan. Laten we het zo zeggen, het lichaam kreunt en rochelt, terwijl de geest al zingt. Duidelijk?
Waarom doet een ingewijde er verkeerd aan om zijn wijsheid met iedereen te willen delen? Deed Echnaton dit? Doen Krishnamurti en Sai Baba dit niet ook door voor grote menigten te spreken?
Als je voor een grote menigte spreekt, begrijpen de toehoorders alleen datgene wat ze in zichzelf al kennen. Het gevaar is dus niet zo groot. Maar een ingewijde die bepaalde bereikte geheimen, zeg maar, van kracht bijvoorbeeld, met anderen deelt, die is daardoor aansprakelijk voor hetgeen ze ermee doen. Maar hij kan hen niet beheersen in hun gebruik daarvan. Dat is dus onaanvaardbaar. De ware ingewijde kiest altijd enkele leerlingen of een enkele leerling die hij het geheel van zijn innerlijk en stoffelijk weten overdraagt. En Ignaton, of Ignaton eigenlijk, kunnen we daar niet onder rekenen. Ignaton namelijk heeft niet de geheimen van de innerlijke wereld gedeeld met anderen, maar heeft ze willen bevrijden van een veel godendom dat hun tot slaven van de priesters en de tempels maakte. En daarvoor is Ignaton dan ook vernietigd. Zoals Jezus vernietigd is, omdat hij een vorm van liefde en vrijheid predikte, die in geen enkel rijk aanvaardbaar is, omdat ze een samenhang betekent waarop de macht geen invloed meer heeft. Dat wil zeggen de stoffelijke macht. Dus u moet heel goed begrijpen dat het heel wat anders is. Maar Jezus bijvoorbeeld had een lievelingsleerling, Johannes. Met hem heeft hij zijn geheimen gedeeld. En hij had een leerling die hij uitkoos om, de Chinezen zouden zeggen, de grote roerganger te zijn. De leider dus van degene die hem van het begin aan gevolgd hadden. En dat was Petrus, oftewel Simon, die later door een verkeerd begrip tot Petrus is geworden. Wanneer je dat allemaal bekijkt, dan wordt ook duidelijk dat een godsdienst altijd berust op de misrepresentatie van de werkelijke leer van de stichter. Maar neemt u me niet kwalijk, hè? Ik wil geen gelovigen beledigen. Maar als je je naaste werkelijk lief hebt, dan ga je niet die naaste bestrijden in de naam van God. En dat gebeurt nogal eens. En je gaat ook geen zielen redden door anderen te kwellen. En je gaat ook de mindere broeders en zusters, de dieren, ga je niet mishandelen, omdat de mens nu eenmaal dichter bij God staat. Hè? Nee, geen naastenliefde. Heb je geen liefde voor datgene wat er om je heen is. En toch zijn er kerken die dat hebben aangemoedigd. Er is zelfs een dominee in Ierland. Hij heeft aanleg om een groot man te worden. De grote mond heeft hij al. Maar die predikt in feite hel en verdoemenis, vernietiging te vuur en te zwaard, van een ieder die het niet met hem eens is. Wat regelrecht ingaat tegen datgene wat Jezus zijn leerlingen heeft gezegd. Namelijk, als ze niet luisteren, ga verder. Dus als we het zo bekijken, dan moeten we zeggen, ja mensen, hun laatste ogenblikken waren natuurlijk wel angstig. Maar die angst was de lichamelijke. En een lichamelijke angst is van weinig belang wanneer er een innerlijke vrede bestaat die te boven gaat aan alles wat lichamelijk lijden ooit kan betekenen. Voldoende?
Hoeveel verlichten zijn er op aarde sedert het begin van de menselijke evolutie? 100, 1000, 1 miljoen, welke orde van grootte?
Nou, u kunt wel denken in de term van 100.000, alles bij elkaar. Van hen is maar een betrekkelijk klein gedeelte bekend geworden. En vooral in het verleden zijn velen van hen, Nolens Volens, tot goden verklaard, omdat ze daardoor macht verleenden aan anderen die niet wisten waar ze het over hadden. Iets dat komt tegenwoordig nog wel voor. Dus, als u zegt, oh, enkele honderdduizenden, zo 100, 250.000 bijvoorbeeld, dan zit u aardig in de juiste richting. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb ze nooit geteld. Ik ben te veel onder de indruk als ik er eens een ontmoet.
Waarom wordt bij de ODV, in tegenstelling tot bijna alle andere mystieke groeperingen, de term overgave, hetzij aan de waarheid, hetzij aan een hogere macht, nooit gebruikt, althans heel weinig? Kan het aan het vertaalinstrumentarium van het medium liggen?
Nee, daar ligt het niet aan. Maar het ligt aan de associatie die overgave bij de toehoorder teweeg brengt. Overgave betekent een je weerloos maken. En je bent niet weerloos, je bent deel van de totaliteit. Je overgeven aan een geloof, aan een kracht, betekent ze aanvaarden zonder te weten, zonder te beseffen, zonder er bewust mee bezig te zijn. En daarom vinden wij dat die term slechts in zeer zeldzame gevallen gehanteerd mag worden. Overgave is datgene wat altijd gepredikt wordt door degene die zichzelf niet overgeven, maar van anderen overgave wensen om zo hun zienswijze aan anderen op te leggen. Door de echte gelooft dat God elke mens de mogelijkheid heeft gegeven om langs zijn eigen weg tot bewustzijn te komen. En wij geloven dat je een ander moet helpen om die weg te vinden, maar dat je hem nooit mag opleggen welke weg hij moet gaan. Voldoende?
De laatste schriftelijke vraag. Kunt u wat zeggen met betrekking tot uw eigen inwijdingsweg in relatie tot de toestand of staat waar u zich thans bevindt?
Ja. Weet u, het is voor mij een kwestie geweest. Ik heb op aarde een paar levens achter de rug. En nu langzaam maar zeker ben ik erachter gekomen dus dat je dood moet gaan om te weten wat leven is. Leven is niet alleen maar beleven en bewustzijn, maar het is ook wel degelijk kracht. Het is deel zijn van iets waardoor je mogelijkheden hebt. In mijn inwijdingsweg betekent het dat ik een groot aantal sferen kan bezoeken. Het betekent dat ik veel kan begrijpen, dat ik veel kan zien en dat ik mijzelf en mijn eigen gemak, pret, hoe zou je het willen uitdrukken, genoegen, gemakkelijk kan vergeten wanneer er iets anders is wat belangrijker is. Ik begrijp dat ik dienend ben ten aanzien van al wat mijn dienst van orde heeft. Dat ik gelijktijdig mezelf mag zijn, juist omdat ik als dienaar beter weet wie ik ben. Zover ben ik gekomen. Nou, is nog niet ver hoor. Maar ja, er zijn er nog verschillende die kunnen er een punt aan zuigen, dus. Zo, dat was de laatste schriftelijke vraag, hè? Ja, dachten ze waarschijnlijk natuurlijk dat ik... dachten ze van mijn tong zou laten zien. Ja, dat, ik vind dat trouwens een eigenaardige term. Ja, want wel is de tong van je achterste, maar... In ieder geval... Ik heb geprobeerd uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden... zonder u nou precies mijn eigen persoonlijke beleving helemaal uiteen te zetten. Want u gaat uw eigen weg en die is toch anders dan de mijne. Er zijn geen twee mensen die precies hetzelfde doormaken op weg naar de inwijding. En toch, wanneer de inwijding bereikt is, bereiken we allemaal precies hetzelfde, maar uiten we het volgens de mogelijkheden en middelen die wij onszelf verworven hebben in ons leven en onze bewustwording. Dus waarom zou ik het doen? Nou, dan krijgt u nog de kans om enige mondelingen en vragen te stellen wanneer u wilt. En als u dat niet wilt, dan ga ik de zaak afsluiten.
In welke manier kun je spreken van Aquarius instroming met betrekking tot de inwijdingsmogelijkheden?
Ja, kijk, die Aquarius-invloed, die brengt dus veel sterkere relaties tussen de mensen. Dat wil niet zeggen dat ze altijd even vreedzaam zullen zijn, maar ze zullen elkaar meer kennen. Daarom zegt men wel broederschap, bijvoorbeeld. Het brengt kennis, ook technische kennis, maar daarnaast een toenemend begrip voor de totaliteit, dus niet wat is één kennis, maar wat betekent het geheel van alle kennis in een bepaald concept, in een bepaald samenhang. Wat de bewustwording betreft, betekent het dus een mogelijkheid om je meer deel te voelen van een geheel. En als je dat kunt, dan zul je daardoor ook eerder het deel zijn van een grotere kracht aanvaarden. Als zodanig zijn de inwijdingsmogelijkheden aanmerkelijk groter, zeker voor degene die zich dus ook innerlijk bezighouden met harmonie, met rust, met aanvaarding. En niet alleen maar proberen het bekende te aanvaarden, maar ook het onbekende leren aanvaarden. Want inwijding, dat is, ik zou eens zeggen, het huwelijk met de onbekende, waaruit het kind bewustzijn voortkomt. Ik dacht dat ik daarmee een voldoende antwoord had gegeven. Vindt u niet, dan kunt u dat natuurlijk zeggen. Geen andere vraag meer?
Geen.
Huh? Geen.
Twee.
Gaat de inwijding ook gepaard met, op een gegeven moment, met zuiver leven en een gevoel van universele liefde? Voor al het zijnde.
Het komt eruit voort. Zuiver leven, ja. Niet in een bepaalde stoffelijke zin. Maar in een innerlijke zuiverheid. Aan het besef van de overbodigheid van veel uiterlijkheden, ja. In die zin, inderdaad. En wanneer je eenmaal bewuster wordt, dan ga je de betekenis van de dingen beter begrijpen, aanvoelen. En dan zul je dus minder dwaasheden uithalen. De meeste dwaasheden halen de mensen namelijk uit, omdat ze niet weten wat ze werkelijk willen of wat ze werkelijk voelen. Zo is dat nu eenmaal. Voldoende?
En het universeel gevoel, met al het zijn verbonden.
Is dat nog een gevoel? Ik dacht dat het een toestand was. Ja. Het is een toestand die je ondergaat en die je niet meer als een gevoel kunt omschrijven, maar die een achtergrond vormt voor je gevoelens en voor je beseffen. En deze eigenlijk altijd kan domineren en kan aanvullen. Ik geloof niet dat je kunt zeggen van de mensheid. Als u zegt van het zijn, ja. in het zijn kan langs verschillende wegen en op heel verschillende manieren bewustzijn ontstaan. Waar bewustzijn ontstaat, ontstaat het langzaam hervinden van de eenheid met het geheel waaruit men is voortgekomen. Dat is dus inherent aan het bestaan. Mag ik een zijdelingse aanmerking maken, een soort annotatie? Kijk, een hele hoop mensen verdelen het hiernaam als in hemel en hel. Nou ja, dat zijn de mensen die dan zorgen dat de hel voor anderen op aarde al bestaat, meestal. En die dromen van een hemel die ze nooit bereiken. Maar er is één God. Er is één kracht waar alles uit is voortgekomen. Er is één kracht waar alles naar terugkeert. Kan er dan nog een verschil zijn van schapen en bokken, bij wijze van spreken? Ja, van menselijk standpunt uit. Maar ik denk toch dat de scheppende kracht het niet heeft over de schapen en de bokken en over de geiten. Nou, die zullen er ook wel tussen lopen, moet je in deze feministische tijd toegeven. Maar dat hij gewoon zegt, nou, daar komt de hele veestapel thuis. En ik vind het daarom zo dwaas eigenlijk. Dat je inwijding gaat zien als iets bijzonders. Groeien, dat vinden ze heel normaal. Waarom mag je dan geestelijk niet groeien? Iedereen praat over evolutie. Misschien de meesten niet eens weten wat dat precies betekent. Of wat de werkelijke consequentie en wat het werkelijk verloop van zaken is geweest. Want er is geen sprake van een evolutie, er is sprake van een aanpassende sprongmutatie die geleid heeft tot de huidig bestaande vormen, waarvan één bestaande vorm al druk bezig is om alle anderen weer uit te roeien. Dus waarom moeten wij denken in een evolutionair proces? Bewustwording is een schoksgewijze gebeuren. Inwijding is een schoksgewijze realisatie. En het betekent gelijktijdig een aanpassing aan omstandigheden die voor die tijd niet bewust werden beseft, als gevolg van invloeden, belevingen en dergelijke, die men niet in hun werkelijke betekenis heeft kunnen waarderen voor het nieuwe besef werd bereikt. Dat is eigenlijk het geheel. En we zijn nou vanavond, u neemt niet kwalijk, ik ga afsluiten. Wanneer we dan zo bezig zijn over inwijdingen, inwijdingsbelevingen, inwijdingsgevoelens en al die dingen meer, dan denken de mensen, we hebben het over iets bijzonders. Nee, we hebben het over een normale fase van het werkelijk bestaan, waarvan een klein deel als uitgestulpte poden tijdelijk in de materie wordt gemanifesteerd. En wanneer dat het geval is, dan noemen we dat kleine deeltje van onze werkelijkheid ik en vergeten dat de rest bestaat. Laten we alstublieft niet zoeken naar iets wat ons boven de anderen verheft. Wanneer we dat doen, bereiken we nooit een werkelijke inwijding. Laten we gewoon proberen meer deel te zijn van alles wat in ons ligt en ten goed lijkt en wat we in de wereld rond ons voortdurend proberen te ontmoeten en te herkennen. Laten we niet bang zijn voor onszelf met de kwaliteiten die we hebben. Oh, u zult heus wel een paar kwade kanten hebben, maar bent u 50, 60 jaar. Nou, voor mijn part 100 bent u er vanaf. En dan kunt u weer opnieuw beginnen als het nodig is. Maak je er niet zo druk over. Maar besef, in elke mens, in elk levend wezen, bestaat iets goeds. Het is een functie in een geheel. Zeker geestelijk. En als we ons daarvan bewust worden, ontstaat in ons de inwijding die we nodig hebben. En de belevenissen die we daarbij doormaken, zijn in feite de symbolen van een verandering van ons proces van beleven en denken. Meer niet. En daarom meen ik ook vanavond van u afscheid te mogen nemen. Met een groet, mede aanstaande ingewijden. Het gij u goed op uw pad. Mogen het innerlijke licht u worden tot innerlijke kracht. en u zo geleiden tot waarheid in uzelf, ten aanzien van uzelf en ten aanzien van uw wereld. Goedenavond.